Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. In deze dienst vindt de bediening plaats van het sacrament van het avondmaal. En in de prediking zal er aandacht zijn voor dankzegging en nabetrachting. Woensdag 9 maart, de middag. 'S Morgens om 10 uur komt de kinderclub bij elkaar. Er zijn twee locaties, zie daarvoor de nieuwsbrief. Om 14:30 gaat dominee Kroneman voor. En om 19:30 s'avonds zal ik zelf voorgaan. Maandag zijn er in verband met de middag geen catechisaties. En voor de genoemde data geldt Deo voor Lente. De dienst erop veranderde. De eerste collecte is de voorjaarszendingscollecte. Voor het zendingswerk van de Hersteld Hervormde Kerk. De tweede collecte is voor de kerk en de derde is voor het onderhoud van de kerk. Uw gave in de avondmaalschaal is bestemd voor de stichting Woord en Daad. En de extra collecte bij de uitgang is voor het bouwfonds Huisvesting. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen de kinderpsalm. Vanmiddag is dat psalm 5, vers 12. Het rechtvaardig volk zult gij belonen terwijl gij hierin overdekt, hun tot een veilig schild verstrekt. Psalm 5, vers 12. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan die Jezus ons gegeven heeft. En daarna zingen wij uit de berijming van de 10 geboden het 9e vers. O God, wij uw geboon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. De berijming van de 10 geboden, vers 9, zingen wij na de lezing van de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijveren God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd, Jezus verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We gaan nu over tot de voortzetting van de bediening van het avondmaal, maar laten wij eerst daarover God zegen in het gebed vragen. Laten wij bidden. Heere trouwe, eeuwige God, Vader van onze Heere Jezus Christus. We mogen in deze dienst de bediening van het avondmaal opnieuw uit uw hand ontvangen. En we bidden u, Heere, wees zelf de gastheer aan uw tafel. O Heere Jezus Christus, toen Johannes een gezicht kreeg tot in de hemel, zag hij daar het lam in al zijn heerlijkheid, maar staande als geslacht, met de tekenen van zijn dood, als het geofferde lam is hij in de hemel. En Heere, tegelijk bidden wij, wees bij ons en voed ons met uw brood en met uw bloed tot het eeuwige leven. Heeft het gezegd, tenzij dat iemand eet het vlees van de Zoon van God en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Laat dan ons oog gericht mogen zijn op hem, die het brood des levens is. Heere, gedenk ons, ook degenen die vanmorgen zijn aangeweest, geef dat de verbondenheid en de eenheid ook nu ervaren mag worden, als andere mensen nu aan mogen gaan. Wij vragen zo om uw aanwezigheid en uw genade in Jezus' naam. Amen. Terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht, zingen wij uit Psalm 146, vers 5. Het is de Heer die het recht der armen der verdrukten gelden doet, die uit liefderijk erbarmen hongerigen mildelijk voedt. Psalm 146, vers 5. Terwijl de tafel in gereedheid wordt gebracht. Wij lezen in Hebreeën 13, vers 5 en 6. Hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoedig durven zeggen, de Heere is mij een helper. En ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Opnieuw daar dat woord, vrijmoedig. Vrijmoedig durven wij zeggen, de Heere is mij een helper. Ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Wij zien daar dat onze vrijmoedigheid steunt op wie God is en wat Hij doet. Op wie God is. Hij is een helper. Op wat Hij doet. Hij helpt. En we hebben vanmorgen mogen zien, we lezen dat in Hebreeën 4 vers 16. Om geholpen te worden te bekwame tijd. Hier staat wie die helper is. Dat is de Heere. Dat is de Heere Jezus Christus zelf. En de vrijmoedigheid richt zich niet op iets in ons, maar richt zich op Hem. En spreekt het ook uit en maakt het kenbaar. Maakt het openbaar wie onze helper is, de Heere. Dat we dat vrijmoedig mogen zeggen. Laten wij zo toegaan tot de tafel. Laten wij zo mogen naderen tot de Heere Jezus Christus. Om daar de tekenen en de zegelen van zijn genade en van zijn hulp te mogen ontvangen in het brood en in de wijn. Kom dan, alle dingen zijn gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. De beker, de dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Laten wij lezen uit Hebreeën 13, deze versen 5 tot en met 7. Hebreeën 13, vers 5, 6 en 7. Uw wandel zij zonder geldgierigheid. En zijt vergenoegd, wees tevreden met de tegenwoordige, want hij heeft gezegd: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoedig durven zeggen: de Heer is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangers die u het woord van God gesproken hebbende en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hun wandel. Die vrijmoedigheid van vers 6 is duidelijk gegrond op de belofte van God, want hij heeft gezegd: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Dat is de belofte die wij hebben, dat God bij ons is, altijd en overal. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Het zijn twee verschillende woorden die precies hetzelfde aangeven. Ik zal u niet verlaten. Altijd ben ik bij je. Nu, morgen, volgende week, tot de laatste dag van ons leven. Als wij de aarde verlaten, als wij hier dit aardse leven zullen moeten verlaten, zal God ons niet verlaten. Ook dan zal hij bij ons zijn. Het is zijn belofte die ons die vrijmoedigheid geeft, dat hij ons te alle tijden nabij zal zijn. Laten we daarvan zingen uit Psalm 23. Psalm 23, diezelfde belofte daar. Het tweede vers: ik vrees niet. Nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen, gij blijft mij bij. U bent bij mij in alle tegenspoeden. Psalm 23, vers 2. We lezen in Hebreeën 13, vers 15. Hebreeën 13, vers 15. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen. Een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Het gaat niet over onze offers aan God, maar het gaat allereerst over het offer dat God zelf ons gegeven heeft. Zijn eigen Zoon, de Heere Jezus Christus. Wij hoeven geen offer mee te brengen, maar wij hebben een offer ontvangen. En toch wordt er hier gesproken over een offerande. Laat ons aan God offeren, een offerande van lof. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Dat is wat God van ons vraagt. Dat wij dat offer als het ware aan hem brengen. De belijdenis. Dat hij onze herder is. Dat hij onze helper is. Dat hij onze hoge priester is. Dat hij onze redder is. Onze zaligmaker. En dan staat die oproep. Laat ons dan die offerande aan hem brengen. Dat is een offer van lof. Tot eer en verheerlijking van God. Als zo ons doel gericht mag zijn op hem. Dat wij zijn naam zullen belijden. Dan zal dat een offer zijn tot lof en eer van deze medelijdende hoge priester. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. De nodiging mag uitgaan, opnieuw. Er is brood, er is wijn in overvloed. Er is geen beperking in het offer van de Heere Jezus Christus. In zijn volmaaktheid. Omdat hij, de Zoon van God, een oneindige waarde gegeven heeft aan zijn offer. Maar hij vraagt om geloof. Hij vraagt om vrijmoedigheid. Hij vraagt om belijdenis. Wij kunnen niet als Nicodemus in de nacht tot hem komen. Hij vraagt dat wij de offeranden dus los tot hem zullen brengen. Zijn er nog mensen die dat verlangen hebben en die dat niet willen verbergen voor de alwetende God? Als er verder niemand is, zullen we met deze tafel de bediening van het avondmaal op deze zondag gaan besluiten. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker de dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten wij een gedeelte lezen, opnieuw uit Hebreeën 13. Hebreeën 13, vers 10 tot en met 15. Wij hebben een altaar waarvan geen macht hebben te eten, die de tabernakel dienen. Want welke dieren bloed voor de zonde gedragen werden in het heiligdom door de hoge priester. Dezelfde lichamen werden verbrand buiten de lege plaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan. Buiten de lege plaats zijn smaadheid dragende. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen en offeranden des lofs. Dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Er wordt hier gewezen op het feit dat de Heer Jezus buiten de stad geleden heeft. Dat hij als het ware buiten de stad werd geplaatst, uitgebannen. Hij deed niet mee, hij telde niet mee. In plaats van verachting. Maar zo staat er, laten wij ook tot hem uitgaan. Vers 13, buiten de lege plaats zijn smaadheid dragende. Het kan ook verachting, het kan ook tegenstand, het kan zelfs ruzie opleveren als wij de naam van Jezus Christus belijden. Maar laten wij dat doen, want wij hebben hier geen blijvende stad, wij zoeken de toekomende. Onze toekomst ligt niet in dit aardse leven, maar in de stad die Christus bereid heeft. En als we daarop zien, en als we zien wat hij gedaan heeft en de verachting die hij gedragen heeft, dan zullen wij bereid zijn om hem daarin te volgen. Laten we zingen uit Psalm 71. 71 vers 17, als het gaat over de vrucht der lippen die zijn naam belijden. Mijn lippen zullen juichend roemen in psalmen u gewijd, dat gij mijn helper zijt. Psalm 71 vers 17. Laten wij het slotgedeelte lezen uit het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heere, omdat nu de Heere aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons samen met zijn naam met dankzegging prijzen. En ieder spreekt in zijn hart aldus, loof de Heere mijn ziel. En al wat binnenin mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden, want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heer over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Wij zullen zo het gebed uit het formulier bidden en aansluitend ook het gebed doen voor de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Wij willen ook voorbeden doen voor diaken Rietveld, die komende dinsdag een operatie aan zijn been zal moeten ondergaan. Laten wij samen bidden. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden, tot een spijs en drank van het eeuwige leven geschonken hebt. Dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wil laten dienen. Door hem, uw lieve Zoon Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, zoals hij ons geleerd heeft, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. U danken wij, trouwe God en Vader, dat u ons deze dag het sacrament van het avondmaal gegeven hebt. En we bidden u dat wij in de prediking opnieuw dat evangelie mogen horen, dat ons aanspoort om gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus. Hij die gehoorzaam is geweest tot in de dood, laten wij hem gehoorzaam mogen zijn, omdat hij ons tot een oorzaak van eeuwige zaligheid zou worden. Heere, we vragen u dat u bij ons bent als wij luisteren naar de verkondiging. Geef een dienst waar onze gedachten gevangen mogen worden genomen, waar wij ons met een geopend hart onder uw woord mogen begeven, dat wij verlangen uw stem te horen en daarna te luisteren wat u ook ons zegt. Heere, zegen ook uw dienaar, geef dat hij de woorden mag vinden, de uitdrukkingen die gepast zijn om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Wij zien op tot u, Heere, en vragen u of u uw woord opent en of u ons verlicht met de Heilige Geest. Wij horen in het evangelie en wij zien in het sacrament dat van onze zijde niets in staat is om uw liefde en uw genade en barmhartigheid te verdienen. Maar wij horen dat alles is volbracht door Jezus Christus, die het offer is en de hoge priester. Richt ons oog dan op hem. Heere, we bidden voor broeder Rietveld als hij dinsdag weer naar het ziekenhuis moet en geopereerd zal worden. Zegen hem daarin, wees hem erbij. Geef dat de belofte in zijn hart meegaat, die we ook nu net vanmiddag hoorden. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En geef dat hij daarin ook uw aanwezigheid en uw genade mag ervaren. We bidden, Heere, voor deze wereld in nood, in zonde en dood. Ontfermt u zich, Heere, en geef dat velen mogen horen van dat evangelie en komen tot geloof in de Heere Jezus Christus. Gedenk uw kerk wereldwijd, als zij lijden moet buiten de lege plaats. Geef dat de offeranden van lof, namelijk de vruchtenlippen die uw naam beleiden, mag blijven klinken op vele plaatsen, waar dan ook. Heer, we bidden dat u ook de onderwijzenden zegen die een taak hebben in het onderwijs geven aan de kinderen, aan de jongeren. Geef dat zij ook daar die belijdenis mogen uitspreken en dat zij ook die kinderen mogen opvoeden tot Gods zaligheid. Opdat uw naam wordt voortgeplant van geslacht tot geslacht. Heer, we bidden voor elkaar zoals we hier zijn en we onze zorgen, noden meedragen in ons hart, in uw huis. Wees met degenen die rouw en verdriet hebben, die op allerlei momenten, ook wellicht op een dag als deze, gemis en eenzaamheid kunnen ervaren. Heere, wees er nabij en geef dat ons oog gericht zal zijn op wat komen zal. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. Zo bidden we voor elkaar, Heere. Wees ons goed en nabij, hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God en wij lezen Hebreeën 4 vanaf vers 14 tot 5 vers 10. Voor de derde keer lezen wij dit gedeelte Hebreeën 4 vanaf vers 14. Omdat wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden, om geholpen te worden te bekwame tijd. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtoffers voor de zonden. Die behoorlijk medelijden kan hebben met onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om dezelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk zo ook voor zichzelf offeren voor de zonden. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar wie van God geroepen wordt, gelijk als Aaron. Zo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt: gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrees, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft. Uit hetgene heeft geleden en geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden en is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Tot zover de lezing van de schrift. De tekst voor de prediking is Hebreeën 5 vers 9. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Gehoorzaam zijn aan Jezus. Dat schrijven wij boven de preek. Gehoorzaam zijn aan Jezus. Drie gedachten. Wij worden met deze woorden gewaarschuwd voor ongehoorzaamheid. Gewaarschuwd voor ongehoorzaamheid. Wij worden ten tweede verzekerd door Jezus heiligheid. En wij worden ten derde bemoedigd met Jezus voorbeeld. Gehoorzaam zijn aan Jezus. Wij worden in de eerste plaats gewaarschuwd voor ongehoorzaamheid. En dan zullen we zien welke betekenis dit woord gehoorzaam zijn en ongehoorzaam zijn in de Hebreeënbrief heeft. Wij worden gewaarschuwd voor ongehoorzaamheid. In de tweede plaats, wij worden verzekerd door Jezus heiligheid en geheiligd zijnde. Zo begint dit vers, de heiligheid van Jezus. En daardoor worden wij verzekerd. Verzekerd door Jezus heiligheid en ten derde bemoedigd met Jezus voorbeeld. Hij was gehoorzaam, laten wij ook gehoorzaam zijn. Wij zingen uit Psalm 121, de versen 2 en 4. Dus Psalm 121, de versen 2 en 4. Hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. En vers 4. De Heer zal u steeds schade slaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. Psalm 121, vers 2 en vers 4. Gemeente, wij kunnen als wij de brief lezen aan de Hebreeën, dat wel een moeilijke brief vinden. We kunnen soms de eenheid en de betekenis van al die onderdelen niet zo goed begrijpen, maar het wordt al een stuk toegankelijker als wij erover nadenken aan wie deze brief geschreven is. Dat waren mensen zoals u en jij en ik. Het waren mensen die christen waren, die geloofden, maar die het niet altijd zo eenvoudig vonden om te geloven, om vol te houden. Die allerlei invloeden op zich voelden inwerken, die allerlei vragen op zich af zagen komen, die te maken hadden met de beslommeringen van elke dag, die te maken hadden met hun eigen zonden, met hun angsten, aanvechtingen en twijfels. Ze hadden bovendien zelfs te maken met tegenstand en weerstand, met vervolging. In hoofdstuk 10, vers 33 staat er dat zij tegenstand van buren of andere mensen in de stad ontvangen hebben. Dus die mensen die stonden onder druk. En als we dat zien, dan begrijpen wij ook opeens dat deze brief niet geschreven is door een of andere theoloog die een dogmatiek wilde schrijven en die allerlei theologische waarheden op een rij wilde zetten om er een mooi, duidelijk systeem van te maken. Nee, dit is iemand die de pen gepakt heeft omdat hij mensen ziet die steun, die kracht, die bemoediging nodig hebben. Die staande moeten blijven, die niet op mogen geven. Die hij wil aansporen. Dus dit boek staat vol met aansporingen, telkens weer op allerlei momenten. En daartussendoor, daar komen brokken theologie, zou je kunnen zeggen. Want die aansporingen die de schrijver van de Hebreeënbrief geeft, die zijn wel theologisch gefundeerd. Die moeten wel gegrond zijn op kennis. Als wij dit gedeelte bezien dat wij nu 3 maal hebben kunnen lezen, Hebreeën 4 vanaf vers 14 tot en met 5 vers 10, dan zien wij ook die opbouw. Het begint in 4 vers 14 met die aansporing waar wij vorige week hebben bij stilgestaan. Laat ons deze belijdenis vasthouden. Wij zien in vers 16 weer die aansporing waar wij vanmorgen bij stilstonden. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan. En wij zien in hoofdstuk 5 vers 9 de tekst van nu, als het ware nog weer een aansporing. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Een aansporing en tegelijk ook een belofte om gehoorzaam te zijn en zo de eeuwige zaligheid te krijgen. En ertussenin dan, wel in hoofdstuk 5 vers 1 tot en met 8 en voornamelijk in vers 8, daar wordt uiteengezet wie deze hoge priester is, wat zijn werk is geweest, voornamelijk zijn gehoorzaamheid in vers 8. Hoewel hij de zoon was, toch heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Dus daar zit zeg maar dat stukje theologie. Die vergelijking met de hoge priester in het Oude Testament. Maar er volgt een nieuwe aansporing uit. Dan staat er dus in vers 9 dat Jezus voor allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak van eeuwige zaligheid is geworden. En met dat woord gehoorzaamheid bedoelt de schrijver allereerst geloof. Allen die hem geloven, die is hij een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. De kanttekeningen leggen het ook zo uit. Gehoorzaam zijn aan Jezus betekent in Jezus geloven. Het is dus dezelfde belofte die de Heer Jezus in Johannes 6 heeft gezegd. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. En hier staat, allen die hem gehoorzaam zijn, is hij een oorzaak van de eeuwige zaligheid geworden. Waarom doet die schrijver dat nu? Waarom gebruikt hij niet eenvoudig dat woord geloof, maar zegt hij gehoorzaam zijn? Nou, daar heeft hij 3 redenen voor en die 3 redenen zijn onze 3 gedachten. De eerste is deze, dat hij daarmee waarschuwt tegen ongeloof. Als geloof gehoorzaam zijn inhoudt, dan is ongeloof ongehoorzaam zijn. Ongehoorzaam zijn. De Heer Jezus wil dat u en dat jij in hem gelooft. Het is niet maar een of ander verlangen dat hij wel eens naar voren brengt. Maar dat is een bevel, dat is een oproep, dat is een opdracht die wij krijgen. In Johannes 6 lezen wij dat de mensen aan Jezus vragen, wat zullen wij doen opdat wij de werken van God mogen werken? En Jezus antwoordde en zei tot hen, dit is het werk van God dat u gelooft. Dus dat vraagt God van ons, dat eist hij van ons. Dat zijn wij in gehoorzaamheid verplicht. Er staat in 1 Johannes 3 vers 23. En dit is zijn gebod dat gij gelooft in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. Johannes 3 vers 36 zegt het nogmaals heel nadrukkelijk. Die in de Zoon gelooft heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Wie gelooft heeft eeuwig leven. Wie ongehoorzaam is, de toorn van God blijft op hem. Dus gemeente, het is wel heel belangrijk dat wij daar een goed besef van hebben wat het wil zeggen als wij niet geloven. Dat is maar niet, nou ja, dan heb ik heb geen geloof, dus ik geloof niet. Nee. Ongeloof is een daad van ongehoorzaamheid. Ongeloof is een daad van afwijzing van de Heere Jezus. Dat wij niet luisteren naar wat hij zegt. Het is mijn ervaring zo door de jaren heen, gemeente, en misschien dat velen van ons dat wel herkennen. Een dominee mag allerlei zonden in de gemeente aanwijzen. En veel mensen vinden het wel prima als ik zeg dat jij een zondaar bent. Dat je de geboden van God niet kunt houden. En dat je ze overtreedt elke dag. In gedachten, woorden en werken met zonde van bedrijf en nalatigheid, zeggen we dan. Dat vindt de gemeente best. Maar het is één zonde waar je voor veel mensen niet de vinger bij mag leggen. En dat is de zonde van het ongeloof. Ja, maar daar kan ik toch niks aan doen. Maar gemeente, als er één zonde is tot oneer van de Heere Jezus, dan is het ongeloof. De ernstigste zonde die er is. Als er één zonde is waarmee wij het werk van de Heere Jezus ontkennen, is het ongeloof. Want hij kwam toch niet als een wetgeleerde om nog meer regels, nog meer geboden, nog meer inzettingen aan ons te geven, zoals al die andere wetgeleerden er waren geweest. Hij kwam niet als een wetgeleerde, hij kwam als zaligmaker. Hij kwam niet om van ons goede werken te vragen, maar hij kwam en hij vroeg om geloof. En daarom is ongeloof zo'n ernstige zonde. En daarom zegt de Bijbelgemeente dat wie niet gelooft is ongehoorzaam. De schrijver van de Hebreeënbrief zegt het keer op keer. En hij let dan ook op de gevolgen van deze zonde van ongeloof. In Hebreeën 3 vers 18 zien wij dat. Hebreeën 3 vers 18. En welke heeft hij gezworen dat zij in zijn rust niet zouden ingaan, anders dan degenen die ongehoorzaam geweest waren. Dat gaat over het volk van Israël. Op weg naar het beloofde land, zij mogen ingaan in de rust, behalve degenen die ongehoorzaam zijn. Hoofdstuk 4 vers 6. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan en degene wie het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Hoofdstuk 4 vers 11. Laat ons dan ons benaastigen, laat ons dan inspannen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld van ongehoorzaamheid zou vallen. En de Statenvertaling heeft zelfs alvast vertaald met ongelovigheid, want dat betekent het hier. Dus dat is de ernst van ons ongeloof, gemeente. De rust van het beloofde land wordt aan ons allemaal beloofd, allemaal. En toch zullen sommigen niet ingaan door ongeloof. Vers 4, hoofdstuk 4, vers 2. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord van de prediking deed hun geen nut, omdat het met geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Dus het is ons eigen ongeloof wat ons buiten de zaligheid houdt. Het ongeloof plaatst ons daarbuiten. Gemeente, laten wij niet denken dat ik wel wil, maar dat God niet wil. Nee, het is omgekeerd. God nodigt ons en God geeft die belofte om in zijn rust in te gaan. En het evangelie wordt ons verkondigd. Maar degene die niet geloven, plaatsen zichzelf daar buiten. Wij zijn soms net als van die kleine kinderen. Misschien dat de ouders dat wel herkennen. En kinderen, misschien herkennen jullie dat ook wel. He, dan gebeurt er iets wat je niet hebt mogen doen. En dan ziet je vader dat of je moeder. En dan zeg je, ja, maar ging per ongeluk. Per ongeluk. Ja, het ging niet per ongeluk. Je zegt dat er gauw bij, dat je bang bent voor straf. Gemeente, dat zullen wij nooit kunnen zeggen tegen God. Als wij ons hele leven ongelovig zijn gebleven. Ja, dat ging per ongeluk. Het ging expres. Het is je eigen keuze. Om ongelovig en ongehoorzaam te zijn. Ja, zegt iemand, maar God moet mij dat geloof toch geven. Is dat dan een goede reden om ongehoorzaam te zijn? Ja, maar ik kan niet uit mezelf geloven. Oh, mag je daarom dan wel Jezus wantrouwen? Ja, maar als ik niet uitverkoren ben, heb je dan het recht om die medelijdende hoge priester af te wijzen? Ongehoorzaamheid als wij niet geloven. Hoofdstuk 3 vers 19 zegt, en wij zien dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. De Statenvertalers hebben dat woordje hun toegevoegd. Dat geeft wel inzicht in een goed inzicht in wat dat is, gemeente. Het geloof is een gave van God. Maar het ongeloof, dat is je eigen ongeloof. Hun ongeloof. Jouw ongeloof. Uw ongeloof. Dat komt echt bij jouzelf vandaan. Er staat niet, zij hebben niet in kunnen gaan in het beloofde land vanwege de uitverkiezing. Er staat niet, zij hebben niet kunnen ingaan vanwege de natuurlijke doodstaat van de mens. Maar ze hebben niet kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. En daarom gebruikt de schrijver in hoofdstuk 5... niet het woord geloof, maar gehoorzaamheid. Om te laten zien dat ongeloof ongehoorzaamheid is. Onze tweede gedachte. We gaan weer naar onze tekstwoorden, hoofdstuk 5 vers 9. Geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. O, zegt die man, maar waarom dan die nadruk op die gehoorzaamheid? Dat ik dat moet doen, ik moet gehoorzaam zijn en als ik gehoorzaam ben, dan word ik zalig. Is dat toch weer mijn geloof dat dat moet bewerkstelligen? Nee, gemeente. Het begint met die woorden en geheiligd zijnde. Er staat hier in het Grieks een woord dat nauw verwant is met het woord dat wij vinden in Johannes 19 vers 30. Als Jezus zegt, het is volbracht. Dan zit het woord telos in, het einde, het doeleinde. Jezus heeft zijn bestemming bereikt. Dat is hier vertaald met geheiligd. Dus hij heeft gedaan wat hij moest doen, namelijk als hoge priester. Tot het einde toe is hij gehoorzaam geweest. Zegt vers 8, hij heeft gehoorzaamheid geleerd en nu is hij heilig. Nu heeft hij zijn bestemming bereikt. Nu heeft hij het volbracht. En als hij, omdat hij dat volbracht heeft, is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Omdat hij gehoorzaam is geweest tot het einde, zal je allen die hem gehoorzaam zijn zalig maken. Dus gemeente, hier moeten wij aandachtig lezen en nauwkeurig spreken. Het is niet mijn gehoorzaamheid, het is niet mijn geloof dat de oorzaak is van de eeuwige zaligheid. Maar Jezus is de oorzaak van de eeuwige zaligheid. Het is niet mijn verdienste, ook niet mijn geloof, dat mij zo goed maakt dat ik wel kans hebt of recht hebt op de hemel. Je zou dat kunnen denken als je dat woord gehoorzaamheid meteen weer betrekt op onze inspanning en op onze daden. Nee, omdat hij geheiligd is, hij zijn werk als priester heeft gedaan. Daarom zal hij allen zalig maken die in hem geloven. Dus er komen hier twee lijnen samen, gemeente. En we moeten die lijnen allebei vasthouden. De eerste lijn is de oproep om gehoorzaam te zijn en om te geloven. En de tweede lijn is dat Jezus zijn werk heeft gedaan. De eerste lijn is onze gehoorzaamheid en de tweede lijn is zijn gehoorzaamheid. En de eerste lijn is heel belangrijk. Allen die hem gehoorzaam zijn en die alleen, zal hij de eeuwige zaligheid geven. Maar die tweede lijn is ook heel belangrijk. Het is zijn gehoorzaamheid en ons geloof. Ja, gemeente, ons geloof is alleen maar het middel om te krijgen en te ontvangen wat hij gedaan heeft. Dus de eerste lijn legt alle nadruk op de noodzaak dat wij in hem geloven en hem gehoorzaam zijn als hij ons gebiedt om te geloven. En die tweede lijn zegt, ja, maar wij verdienen niet zelf de zaligheid, dat heeft hij gedaan. Als we allebei de lijnen vasthouden, gemeente, kunnen we twee uitersten voorkomen. Het ene uiterste is dat we alleen maar spreken over geloof. En we zeggen, ja, Jezus heeft zijn werk gedaan, dus dat is wel in orde, zeg maar. En nu is het aan ons dat wij geloven. En als wij goed genoeg zijn in ons geloof, dan komen wij er. Dat is een gedachte die soms heel makkelijk binnensluipt. Dat wij het werk van de Heer Jezus niet zien als wat eenmaal nou 2000 jaar achter ons ligt. En waar God zo tevreden over is dat hij zegt, nou, nu zal ik jullie geloof wel accepteren. En dan ben ik tevreden. Ik weet wel dat het niet volmaakt is. En ik weet wel dat het niet volkomen is. Maar dankzij wat Jezus gedaan heeft, ben ik tevreden met jouw geloof. Nou, gemeente, als die gedachte bijbels zou zijn, dan zouden we het er allemaal, denk ik, heel benauwd van krijgen. Want dan moeten we altijd maar weer die vraag stellen, is mijn geloof wel goed genoeg? Het hoeft niet volmaakt te zijn, maar het mag toch ook niet te slecht zijn. En dan gaat al onze aandacht alleen maar naar ons eigen geloof. Dat moeten we niet hebben. Het geloof is slechts een middel om te ontvangen wat Christus heeft gedaan. Maar we moeten het andere uiterste ook zien te vermijden. En dat kom je ook vaak tegen. Hè? Dat er heel veel gesproken wordt over het volmaakte offer van de Heere Jezus en alles wat hij gedaan heeft. En de rijkdom en de volheid ervan. Maar dat je niet hoort hoe je daar nu zelf persoonlijk deel aan krijgt. Ik vergelijk dat wel eens met een huis zonder deur. En er staat als het ware, laten we zeggen, de dominee die mag in dat huis verkeren. En die preekt daarvan en die vertelt aan alle mensen wat voor prachtig huis dat is. En wat voor genade dat hij daarin mag zijn. En hoe heerlijk het is en wat God heeft gedaan. En de mensen kijken ernaar en ze luisteren ernaar en die denken, ja, dat is wel heel mooi, dat huis van Gods genade. Maar ik zou niet weten hoe ik daarin moet komen. Er zit geen deur in dat huis. Het is een prachtig huis, maar er zit geen deur in. Dat kan ook niet, gemeente. We moeten over beide dingen blijven spreken. Over de heerlijkheid van het huis. Dat gebouw van God dat in eeuwigheid zal rijzen. Maar we moeten ook zeggen dat Jezus de deur is. En dat het geloof in hem toegang geeft tot ons allemaal. We moeten niet over de deur hebben. Zoveel over de deur dat we het huis vergeten. We moeten niet alleen over ons geloof hebben. Dan ga je een deur door en dan kom je nog nergens. Maar we moeten het ook niet alleen over het huis hebben. Zonder dat iemand zou weten hoe hij zou kunnen of mogen binnentreden. Nee, gemeente, het evangelie is een huis met een deur. Het vertelt over het werk van Christus, wat hij gedaan heeft. Hij is de oorzaak van onze eeuwige zaligheid. En die deur is dat allen die hem gehoorzaam zijn mogen binnentreden. Nou, wat betekent dat nu, gemeente, als wij dan hem gehoorzaam zijn? Moet ik dan wel wat doen? Moet ik niet wat doen? Is het geloof een inspanning en een activiteit? Of is het, wat is het eigenlijk? Kinderen, ik heb een voorbeeldje voor jullie bedacht. Misschien kom je wel eens op het strand. En soms heb je plekken met drijfzand. Kennen jullie dat? Drijfzand. Dan kom je aanlopen en dan lijkt het net alsof er gewoon zand is. Maar als je erop stapt, dan zit er zoveel water in dat je wegzakt. En het kan levensgevaarlijk zijn. Als je daarop gaat staan dan, en je beweegt een beetje zo met je voeten, hè, dan zak je naar beneden. En als je niet maakt dat je gauw wegkomt, dan voor je het weet zak je erin. Nou, als je daar in dat drijfzand zou zitten en je probeert eruit te komen en je beweegt en je trekt en ja, hoe meer je beweegt, hoe dieper je wegzinkt en hoe vaster je komt. Hè. En daarom is dat juist zo gevaarlijk. Maar stel dat je daar ingezakt bent en er komt iemand van de kustwacht, die komt jou redden. Wat zegt die tegen jou? Hou je zo stil mogelijk. Niet bewegen, niet bewegen. En wat moet je dan doen? Dan moet je gehoorzaam zijn. Dan moet je luisteren naar wat die man zegt. En hoe minder jij beweegt, hoe beter hij jou kan redden. Gemeente, zo moeten wij gehoorzaam zijn aan de Heer Jezus. Dat is niet onze inspanning en onze beweging, maar stil zijn. Laat hem zijn werk doen. Laat hem zijn werk doen. Dat is de gehoorzaamheid van het geloof. En dan zal hij allen die hem gehoorzaam zijn, een oorzaak zijn. Dan zijn we het meest zeker van ons behoud. Als wij gehoorzaam zijn en Jezus tegen ons zegt, stop met dat werken. Stop met die inspanningen. Stop met dat geploeten. Houd je stil. Laat mij het werk doen. Laat mij je redder zijn. En zo worden wij gemeente verzekerd door Jezus heiligheid. Geheiligd zijnde. Hij heeft zijn werk volkomen volbracht. Hij is gehoorzaam geweest. En als wij daarop zien, als wij door het geloof daarop rusten, dan zijn wij volkomen zeker dat hij de oorzaak is van onze eeuwige zaligheid. Laten wij naar onze derde gedachte gaan. Wij worden met deze woorden ook bemoedigd met Jezus voorbeeld. In hoofdstuk 5 vers 1 tot en met 8 wordt de vergelijking gemaakt met de aardse hoge priester, die medelijden moet hebben, die de zwakheden persoonlijk kent, uit eigen ervaring weet wat het is om een zondaar te zijn. En daarom kon hij niet hard en bits en gefrustreerd zijn, maar was de medelijdende hoge priester. Jezus is ook medelijdend. Als hij ons de oproep doet om gehoorzaam te zijn, weet hij zelf ook wat het is om gehoorzaam te zijn. Want hij heeft die gehoorzaamheid geleerd, zegt Verzacht. We hebben daar vorige week over gesproken, laat ik het kort even herhalen. Dat Jezus gehoorzaamheid moest leren, betekent niet dat hij voor die tijd onkundig was of dat hij dom was. Kinderen, soms, hé ja, als je dingen niet geleerd hebt, dan blijf je dom. Was de Heer Jezus dom? En moest hij dingen erbij leren? Nee, zo kunnen we dat natuurlijk niet zeggen. Dus dat betekent het niet dat hij gehoorzaamheid moest leren, omdat hij voor die tijd helemaal niet wist wat het was. Iets leren kan ook betekenen, soms zeggen we dat wel eens als volwassenen, ik zal je mores leren. Dat woordje mores, dat komt uit het Latijn, dat betekent zeden, gewoonten, de moraal. Ik zal jou de regels leren. Nou kinderen, als je vader of je moeder of de meester of de juffrouw dat zegt, dan is het meestal niet zo goed. Dan heb je dingen gedaan die niet mogen. Je hebt de regels overtreden en nu zal ik jou die regels eens leren. En meestal betekent dat straf, een pijnlijke les. Ja, dan moet je het leren. Nou, zo kan dat voor de Heer Jezus niet zijn. Dat hij fouten heeft gemaakt en nu op een pijnlijke manier de regels moet leren. En toch staat er dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft. En dat betekent dat hij in eigen ervaring van binnenuit weet wat het is om gehoorzaam te zijn. En hoe moeilijk dat soms is. En hoeveel strijd dat kost. En hoeveel aanvechting. En dat heeft hij geleerd toen hij daar kroop in het stof van de hof. Daar heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En dat is voor ons een bemoediging. Daarom gebruikt de schrijver ook voor ons dat woord gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid. Jezus leerde gehoorzaamheid. Wij leren gehoorzaamheid. En hij kan ons te hulp komen. Als wij vandaag bij elkaar zijn, gemeente, heeft er niemand van ons een volkomen geloof. En ieder van ons kent in meerdere of mindere mate die worsteling en de aarzeling. En soms ook wel de ingezonkenheid en de doodsheid. De angst voor wat er komen kan. Gebrek aan volharding. Dan moeten wij gehoorzaamheid leren. En hoe zal de Heer Jezus daarop reageren, gemeente? Wel, hij zal medelijdend zijn, want hij kent die worsteling ook. Die strijd die het kan kosten om vol te houden en niet op te geven. En daarom worden wij bemoedigd met Jezus voorbeeld. Misschien zegt iemand, ja, maar hoe helpt mij dat nu? Dat de Heer Jezus dat ook heeft ervaren. Als ik mijzelf, moet ik mijzelf met Jezus vergelijken? Dan val ik in het niet. Ik vind dat die vergelijking met de Heer Jezus mij eerder zal ontmoedigen dan bemoedigen, zegt misschien iemand. Nee, gemeente, toch bemoedigt dat ons. Op twee manieren. Allereerst, laten we het erkennen dat gehoorzaam zijn en volhouden een strijd is. Dat was het voor de Hebreeën, dat was het zelfs voor Jezus. Hij moest gehoorzaamheid leren. Dus als u en als jij en als ik het soms moeilijk vinden om te geloven, om gehoorzaam te zijn, om vol te houden, om door te gaan, dan ben je niet de enige. Bepaald niet. Zelfs Jezus kende die strijd om gehoorzaam te zijn. En dat is een bemoediging. Als wij mogen zien op hem en mogen weten dat hij diezelfde weg gegaan is en ons te hulp kan komen vanuit zijn eigen persoonlijke ervaring en zeggen kan, ik weet wat het is, maar ik sta je bij. Ik ben je helper. En de tweede, gemeente, wat wij leren, waardoor wij bemoedigd worden uit Jezus' voorbeeld, is dat Jezus gehoorzaam is geweest tot het moment dat hij kon uitroepen aan het kruis. Het is volbracht. Toen was hij geheiligd. Ik heb het zojuist gezegd en ik zeg het nog een keer. En geheiligd zijnde, dat is hetzelfde woord. Volbracht. Er kwam een moment dat voor Jezus de strijd voorbij was. Er kwam een ogenblik dat hij gehoorzaam was geweest tot het einde. En toen kon hij het uitroepen. Het is volbracht. Ik ben gehoorzaam geweest tot aan het einde. En nu mag ik die beloning en die heerlijke zaligheid uit de handen van God ontvangen. Gemeente, dat moment zal ook komen voor ons. De worsteling van gehoorzaam zijn en de worsteling van het geloof duurt niet altijd. Jezus heeft aan het einde van zijn leven gezegd, het is volbracht. Iedere gelovige mag aan het einde van zijn of haar leven zeggen, het is volbracht. Hoe weet ik dat zo zeker? Omdat, zegt Hebreeën 12 vers 2, Jezus de voleinder van het geloof is. De voleinder van het geloof. Hij brengt het geloof tot zijn einde, tot zijn bestemming. En natuurlijk zal niet letterlijk iedere gelovige die sterft de woorden uitspreken en het is volbracht. Maar dan mogen bewijzen spreken de omstanders om het sterfbed die woorden uitspreken. Het is volbracht. Gehoorzaam geweest. Gelovig geweest. Niet tot vlak voor het einde. Wij zullen niet struikelen op de drempel van de hemel. Die zaligheid ligt vast. In de gehoorzaamheid van de Heere Jezus.
En hij staat ervoor in dat ons geloof niet zal ophouden. En daarom mag iedere gelovige zich aansluiten bij de woorden van Paulus. Als hij zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd. De kroon van de rechtvaardigheid. Welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, geven zal op die dag. En niet alleen aan mij, niet alleen aan mij, maar aan allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Amen. Laten wij daarvan zingen uit Psalm 18. Wij zingen daaruit de voorzang en ook vers 9. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte u hartelijk beminnen. Mijn steenrot, burg en helper is de Heer, mijn God, mijn rot, mijn zaligheid, mijn eer. En ook vers 9. Wie is een God als hij in tegenheen? Wie is een rots dan onze God alleen? Wij zingen de voorzang en vers 9 uit Psalm 18.
Laten wij danken en bidden. U danken wij, o geheiligde Heere Jezus Christus. U heeft het uitgeroepen aan het kruis, het is volbracht. En daarmee bent u allen die u gehoorzaam zijn, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. We danken u daarvoor, Heere. En we bidden u dat wij gehoorzaam zullen zijn en zullen blijven. Omdat ook wij eenmaal mogen zeggen: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij geven zal op die dag. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. We bidden dat ook deze dag daartoe mag dienen, dat wij u, o Heere Jezus, des te meer zullen liefhebben. Wees bij ons in de week die voor ons ligt. Breng ons samen op de biddag. Breng ons samen volgende week zondag. Zegen alles, Heere, in uw goedheid en genade. We bidden en we danken u in Jezus' naam. Amen. Laten wij zingen over die zaligheid die de Heere Jezus heeft teweeggebracht. Uit Psalm 68, het 10e vers. Geloof zij God met diepst ontzag. Die God is onze zaligheid. Psalm 68, vers 10. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.